Kanto 6, hoofdstuk 1. Dharma en Adharma. Het leven van Ajamila. Sri Parikshit zei: O grote toegewijde, u beschreef in het begin, in het tweede kanto, hoe, als men het pad van het vinden van bevrijding door verzaking volgt, men met de geest van het absolute in het yogaproces geleidelijk aan een einde maakt aan de herhaling van geboorten. Met de aandacht gericht op de drie geaardheden, o wijze, raakt men telkens weer gevangen in de materiële wereld waar er sprake is van een voortdurende vernieuwing van vormen. De hellen die horen bij de verschillende soorten van ondeugd hebt u beschreven in het vijfde kanto, als ook de periode van de eerste Manu, de zoon van Brahma Swayambhuva. U beschreef het karakter en de dynastieën van Priyavrata en Uttanapada, als ook de verschillende bereiken, dwipa's, gebieden, varsha's, oceanen, gebergten, rivieren, tuinen en bomen van de aardse levenssfeer en de kenmerken en afmetingen van al de hemellichten en de lagere werelden die de Almachtige schiep. Alstublieft, leg me nu uit, o man van het grote geluk, wat het menselijk wezen in deze wereld te doen staat, zodat hij niet al die soorten van verschrikkelijke omstandigheden moet ondergaan van heftig lijden in de hel. Sri Shuka zei: Als iemand in dit leven niet de nodige tegenmaatregelen neemt, als hij niet het juiste afdoen beoefent, zal, als hij zich verkeerd heeft gedragen in zijn denken, uitlatingen en met zijn lichaam, die persoon ongetwijfeld na zijn dood eindigen in een van de verschillende soorten hellen van verschrikkelijk lijden, welke ik u voorheen beschreef. Voordat men komt te overlijden, en voordat het lichaam er te oud en te gebrekkig voor is, moet men daarom in deze wereld zo snel mogelijk boete doen voor zijn zonden en het weer goedmaken met een juiste inschatting van hun ernst, precies zoals een ervaren arts de oorzaak vaststelt om een ziekte te behandelen. De koning zei: Wat voor zin heeft het om boete te doen als men zichzelf niet kan beheersen, ondanks dat men erover vernam en er getuige van was en dat men weet heeft van wat men zichzelf en anderen met slechte daden aandoet? Dan weer een einde makend aan de zonde en er dan weer opnieuw aan beginnend, lijkt me dat boete doen nogal zinloos. Het is precies als een olifant die een stofbad neemt nadat hij uit het water komt. De zoon van Vyasa zei: Met het tegengaan van de ene resultaatgerichte handeling met een andere daad met compensaties, komt er inderdaad geen einde aan dat handelen als het ontbreekt aan de nodige zelfkennis. Zonde heeft alleen afgedaan na zelfonderzoek. Zij die het juiste voedsel eten worden niet geplaagd door allerhande ziekten, zo ook zal degene die zich weet te disciplineren, o koning, steeds meer in aanmerking komen voor welzijn en geluk. Middels vrijwillige boete en kuisheid, door gelijkmoedigheid en zinsbeheersing, door opoffering en waarheidlievendheid, door van binnen en van buiten rein te blijven, van geweld en vloeken af te zien en zich in te perken, maken zij die gewapend met geloof en kennis van het dharma kalm en standvastig zijn in hun handelingen, uitspraken en intelligentie, een einde aan allerlei zonden, hoe groot en abominabel ze ook zijn, net zoals vuur een bamboebos verteert. Enkelen die op niets anders vertrouwen dan Vasudeva volkomen toegewijd te dienen, slagen erin al hun slechtheid geheel te vernietigen, zoals de zon de mist verdrijft. Een mens vol van zonde raakt door boete te doen en dergelijke, o koning, zeker niet zo gezuiverd als de toegewijde die zijn leven overgaf aan Krishna met het toegewijd dienen van de persoon of vertegenwoordiger van God. In deze wereld is het meest geschikte pad, het veilige pad dat vrij van angst gevolgd wordt door zich goed gedragende toegewijden die zich volledig hebben overgegeven aan Narayana. Alle boetedoening die gewetensvol wordt opgebracht door iemand die Narayana niet is toegewijd, zal niet zuiveren, o koning. Net zo min als het water van alle rivieren ertoe in staat is een drankvat te reinigen. Als de geest eenmaal vol van overgave is aan de twee lotusvoeten van Heer Krishna, reken je op de juiste manier af met je zwakheden. Gehecht aan zijn kwaliteiten zal je dan niet in deze wereld, of zelfs maar in je dromen, Yamaraj en zijn dienaren tegenkomen met de strop in hun handen. In verband hiermee geeft men het voorbeeld van een zeer oude geschiedenis over een discussie tussen de dienaren van Vishnu en Yamaraj. Laat me u erover vertellen, alstublieft. In de stad Kanyakubja was er eens een Brahmaan, Ajamila geheten, die, als de echtgenoot van een dienstmaagd, de weg kwijt was geraakt in de omgang met haar en zich daardoor niet meer inspande voor de waarheid. Hij had zijn toevlucht genomen tot verwerpelijke praktijken als valsspelen en het aanhouden en beroven van mensen. Aldus onderhield hij zijn gezin op een hoogst zondige wijze en bezorgde hij anderen veel leed. Zorgend voor haar zoons, zich op die manier staande houdend, o koning, verstreek de enorme tijdspanne van 88 van zijn levensjaren. Op zijn oude dag had hij 10 zonen en de jongste van hen, die de vader en moeder zeer dierbaar was, werd aangesproken met de naam Narayana. Het jongetje lag hem na aan het hart. Hij deed de oude man veel plezier getuige te zijn van de kinderpraat en van zijn spelletjes. Als hij at en dronk en kauwde, gaf hij, beheerst door zijn liefde voor het kind, het ook iets te eten en te drinken, maar, dwaas als hij was, had hij niet door dat zijn einde nabij was. Toen zijn stervensuur was aangebroken, had hij, levend in onwetendheid, zodoende een geest die was gefixeerd op het jongetje dat de naam Narayana droeg. Hij zag hoe 3 types hem benaderden met angstaanjagende gelaatstrekken, verwrongen gezichten en recht overeind staande haren, die met de strop in hun handen klaar stonden om hem met zich mee te nemen. Geschrokken riep hij toen met tranen in zijn ogen luid om zijn in de buurt spelende kind dat Narayana heette. Toen Vishnu's dienaren uit de mond van de stervende man de naam van de Heer, hun meester, hoorden, o koning, kwamen ze er meteen aan. Op het moment dat de boodschappers van de dood Ajamila wegtrokken uit het hart van de echtgenoot van de dienstmaagd, riepen de Vishnu-dutas dat met luide stem een halt toe. Gedwarsboomd reageerden de boodschappers van Yamaraj met: wie denken jullie wel niet dat jullie zijn om in te gaan tegen het gezag van de koning van het Dharma? Wiens dienaren zijn jullie? Waar komen jullie vandaan en waarom kwamen jullie hier naartoe? Waarom weerhouden jullie ons ervan onze gang te gaan? Zijn jullie halfgoden, mindere goden of vervolmaakte zielen? Jullie allen, met jullie lotusgelijke ogen, gele kleding, helmen, glinsterende oorhangers en kransen van lotusbloemen, jullie die er zo jong uitzien, allemaal even mooi met jullie 4 armen, boog, pijlkoker en de pracht van een zwaard, een strijdknots, een hoornschelp, een werpschijf en een lotusbloem, jullie verdrijven de duisternis in alle richtingen met de straling van het licht dat van jullie uitgaat. Om welke reden houden jullie ons, de dienaren van de handhaver van het Dharma, tegen? Shuka zei: aldus aangesproken door de Yamadutas, gaven zij, die naar het woord van Vasudeva leefden, en glimlachend het volgende antwoord met stemmen die weer klonken als de rollende donder. De Vishnu-dutas zeiden: als jullie allen werkelijk de gezagsdragers van de koning van het Dharma zijn, zeg ons dan eens wat de principes van Dharma en de kenmerken van Adharma zijn. Hoe en waar moeten straffen worden uitgedeeld? En zijn allen of slechts enkelen die misbruik maken van anderen strafbaar? De Yamadutas zeiden: dharma of religieuze beginselen is wat staat voorgeschreven in de Veda's en Adharma vormt het tegenovergestelde. De Veda's zijn Narayana zelf en kwamen uit hem alleen voort, zo hebben we vernomen. Alles wat zich manifesteerde met zijn specifieke kwaliteiten, namen, activiteiten en gedaanten werd door hem geschapen vanuit zijn positie in de hemel, op basis van de wisselwerking van de materiële basiskwaliteiten van de hartstocht, goedheid en traagheid. De zon, het vuur, de hemel, de lucht, de goden, de maan, de avond, de dag en de nacht, de windrichtingen, het water en het land getuigen allemaal van het persoonlijke dharma, de eigen aard, van het belichaamde levende wezen. Adharma, in de zin van het tegen de natuur ingaan met al deze goddelijke getuigen, kent men als de vorm van gedrag die in aanmerking komt voor vergelding, voor de reactie die men van toepassing acht voor al de handelingen van de overtreders die bestraffing verdienen. Zij die onder de invloed van de natuurlijke geaardheden prestatiegericht bezig zijn, kunnen van goede, vrome daden zijn, als ook van handelingen die daar lijnrecht tegenover staan, o zuivere zielen, maar er is niemand met een materieel lichaam die kan bestaan zonder te handelen. De mate waarin zich iemand in dit leven bezighield met goede of slechte daden, verzekert hem in zijn volgende bestaan van het genot of lijden dat er het resultaat van is. Zoals men hier in dit leven onder de levenden, o beste van de halfgoden, van de verschillende effecten van de materiële basiskwaliteiten de vruchten plukt, van de drie soorten van eigenschappen, die van de kennis, beweging en traagheid, mag men verwachten dat het elders in een andere wereld net zo zal gaan. Precies zoals de huidige tijd de kenmerken draagt van wat was en wat komen gaat, vormt iemands huidige geboorte een aanduiding voor het dharma en adharma van wat men deed en nog zal doen. De godheid Yamaraj is een grote heer zo goed als Brahma. In zijn hemelverblijf ziet hij voor zijn geestesoog de gedaante die men in het verleden aannam en begrijpt hij wat iemands toekomst zal zijn. Net als iemand die, met wat hij zich in zijn slaap voor de geest haalt, het besef kwijt is van wat er voor en na die droom bestaat, is iemand zich ook niet bewust van een leven voor en na zijn huidige geboorte. Met de vijf werkende en vijf waarnemende zinnen en hun vijf voorwerpen druk bezig zijn doelen na te streven, is hij zich met zijn geest als het 16e element bewust. Maar als de ene ziel, als een persoon, vormt hij zelf het 17e element in het waarderen van de drievoudige aard van de werkelijkheid. Met dat 16-delige subtiele lichaam, die linga als een effect van de drie krachten van de grotere natuur, is het er zich mee identificerende levende wezen onderworpen aan een moeilijk te bovenkomen herhaalde reeks van geboorten waarin het vreugde, verdriet, angst en misère ervaart. De belichaamde ziel, die het aan bewustzijn ontbreekt met het niet beheersen van zijn zinnen en geest, wordt tegen zijn wil aangezet tot handelingen ter wille van zijn materiële eigenbelang. Aldus verdwaasd, spunt hij zich, net als een zijderups, in de kokon van zijn eigen karma. Niemand kan ook maar een ogenblik bestaan zonder iets te doen. Door de drie geaardheden wordt iemand er vanzelf toe gedwongen de baatzuchtige arbeid te verrichten, typisch voor zijn aard. Op basis van de niet waargenomen onbekende oorzaak van die o zo machtige eigen aard, vindt, vanuit de schoot van de moeder en het zaad van de vader, het op hen gelijkend grof en fijnstoffelijk lichaam zijn bestaan. Vanwege deze omgang met de materiële natuur is de positie van het levende wezen verworden tot een ongelukkige die gekenmerkt wordt door onnadenkendheid. Maar als men slechts even de omgang met de Heer weet te genieten, is dat probleem al overwonnen. Deze man, Ajamila, goed thuis in de Veda's, van een goede inborst en van goed gedrag, was aanvankelijk een reservoir van goede eigenschappen. Gewetensvol, zachtaardig, beheerst en waarheidlievend, hield hij zich aan zijn geloften en deed hij zijn mantra's. Hij was netjes en schoon, van de hoogste achting en dienstbaar aan de guru, de vuurgod, zijn gasten en de leden van de huishouding. En hij was vrij van vals prestige, vriendelijk jegens allen, zonder fouten, niet afgunstig en van de beste bewoordingen. Op een dag ging deze Brahmaan in opdracht van zijn vader naar het bos om er vruchten, bloemen, samit en kusha te verzamelen. Op de terugweg zag hij een of andere shudra zeer lustig bezig met een losbandige dienstmaagd die, dronken van de Maiorea nectar, bedwelmd met haar ogen heen en weer rolde. Onder de invloed was haar kleed los gaan zitten en, onbeschaamd in wangedrag vervallen, stond hij lachend en zingend dicht tegen haar aan, zich met haar vermakend. Toen Ajamila haar zag met de wellustige, met turmeric versierde arm van de shudra om haar heen, viel hij aldus plots met een hart vol lust ten prooi aan de verbijstering. Van binnenuit trachtend zichzelf onder controle te krijgen, herinnerde hij zichzelf eraan wat werd onderwezen, maar van streek als hij was door Cupido, slaagde hij er niet in zijn geest in te tonen. Getroffen door de aanblik leek hij, die er verbijsterd wezenloos bij stond, op een planeet tijdens een verduistering. Met zijn aandacht op haar gericht, gaf hij op dat moment zijn dharma er helemaal aan. Hij nam zich voor dat hij haar zou behagen voor zover het geld dat toestond dat hij van zijn vader had. Zo kwam hij, om haar tevreden te houden, tegemoet aan ieder materieel verlangen dat in haar opkwam. Zijn jonge vrouw, een Brahmanendochter van goede huizen waarmee hij was getrouwd, gaf hij in zijn zonde meteen op nadat hij in de ban was geraakt van de blikken van de losbandige vrouw. Doend wat hij maar kon, zorgde hij in zijn zwakheid op een fatsoenlijke dan wel een onfatsoenlijke manier voor het geld dat nodig was om de familie te onderhouden die uit haar en haar vele kinderen bestond. Omdat deze man zich zo onverantwoordelijk gedroeg en brak met alle regels van de Shastra, zolang zondig zijn leven onzuiver doorbrengend met smerige praktijken, is hij zeer verachtenswaardig. Daar hij niet van ophouden wist met zijn herhaalde overtredingen, omdat hij geen boete deed, zullen we hem meenemen naar het oord van de Heer van bestraffing, alwaar gekastijd hij zijn zuivering zal vinden.